Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De EU en de Verenigde Staten halen met ongekende sanctiepakketten uit naar Rusland om ze te dwingen om met de oorlog te stoppen. Maar de grote vraag is, realiseren we hier nou mee wat we willen? Is Poetin onder de indruk of kan een en ander ook averechts uitpakken? Bijvoorbeeld dat wij zelf in een recessie belanden of ons bedrijfsleven keihard geraakt gaat worden. Dat vraag ik deze week aan 5 kopstukken in BNR's Big Five van de oorlogseconomie. En vandaag is dat Ingrid Thijssen, voorzitter bij VNO-NCW, de werkgeversorganisatie van Nederland. Ingrid, welkom, fijn dat je er weer bent. En we hebben afgesproken weer te tutoyeren, zoals altijd.
Ja, goedemorgen. Leuk om hier te zijn.
Voordat ik het met je ga hebben over hoe economische klappen als gevolg van die oorlog nou aangepakt moeten worden, hè, moeten we daar maatregelen op loslaten, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, jullie hebben altijd zo'n mooie ondernemersagenda. Die is gericht op groei, die is gericht op herstel. Maar gaat die groei er komen of gaan we toch eerder richting een recessie?
Nou, ik zou bijna zeggen, wie het weet mag het zeggen. Het is ongelooflijk moeilijk om de economie te voorspellen. Dat is natuurlijk altijd al zo. En zeker in deze situatie met een oorlog op het Europese continent is dat heel moeilijk te voorspellen. We zijn er wel somber over als je ziet wat de effecten zijn. Tegelijkertijd, onze ondernemersagenda die gaat uiteindelijk over het oplossen van grote vraagstukken voor Nederland, zoals de woningbouw, zoals de energietransitie, zoals het stikstofprobleem. En het blijft zo dat we daar oorlog of geen oorlog, recessie of geen recessie, dat we daar echt mee door moeten.
Ja, en we hebben natuurlijk ook gezien bij corona dat we eigenlijk prachtig een herstel hebben laten zien. Dat wil niet zeggen dat er niet ondernemers ook heel erg geraakt zijn, hè, en nog steeds geraakt zijn. Maar eerder heb je toch wel gezegd, we moeten dat niet onderschatten nu, dat oorlogsgevaar. En dat dat toch een beetje in de markt onderschat wordt.
Ja, in eerste instantie, zeg maar na een week of 2, 3 leek dat wel het geval te zijn. Dat het beeld toch een beetje was van, nou ja, kijk, we exporteren niet zoveel naar Rusland bijvoorbeeld. Dus nou, dat mag niet meer, dat valt onder de sancties. Dus nou ja, dat valt allemaal wel mee. Terwijl wij in praktijk al zagen dat de effecten veel groter zijn. Effecten zoals de energieprijzen, maar ook grondstoffenprijzen. Überhaupt de beschikbaarheid van grondstoffen, de betalingsverkeer, de logistieke ketens. Dus wij hebben inderdaad wel gezegd, jongens, we moeten dat niet onderschatten.
We gaan in het tweede deel van ons gesprek gaan we er uitgebreid op in over mogelijke recessie en hoe dat eruit zou zien in jouw optiek. Het tweede wat ik van je wil weten, hoe raakt de oorlog jou persoonlijk? Je ziet heel veel mensen die iets willen doen, ook persoonlijk, en mensen willen opvangen uit Oekraïne. Hoe is dat bij jou?
Nou, ik denk in de eerste plaats merk ik aan mezelf dat het hele idee dat er oorlog is op het Europese continent, ja, dat doet mij echt iets. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Het gaat een soort van onder je huid zitten. Nou, verder wat je kunt doen als mens, ook als burger, ja, is natuurlijk geven aan Giro 555, ja, om maar iets te noemen. En links en rechts wat hand- en spandiensten. En ik vind het bijvoorbeeld fantastisch dat mijn zus, die zit al jaren, doet ze vrijwilligerswerk bij een stichting die Poolse kinderhuizen vlakbij de Oekraïnse grens helpt. En die hebben zich natuurlijk nu helemaal toegelegd op het opvangen van vluchtelingen daar. Nou ja, dus haar probeer ik ook een beetje te helpen. Maar ik ben vooral trots op wat zij doet.
Ja, want ik kan me voorstellen. Want het is toch wel mooi dat er echt mensen zijn die dat echt oppakken. Laten we even het laatste nieuws doornemen. Je slaat de kranten open, vast het FD, denk ik dan. Ben je opgelucht als je dan ziet de Russische olieboycott is voorlopig althans van de baan?
Nou, we moeten natuurlijk als Europa zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Rusland als het gaat om olie en gas, of in ieder geval heel veel minder afhankelijk worden. Ik denk dat daar ook hard aan gewerkt wordt en dat daar ook goede plannen voor zijn. Maar inderdaad, een boycott, dus acuut stoppen met olie en gas uit Rusland. Ik denk dat we daarvan de effecten, als dat gebeurd zou zijn, echt niet mogen onderschatten. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de afhankelijkheid van gas, dan kun je nog zeggen, nou, voor Nederland is het eigenlijk misschien niet eens zo heel moeilijk om er onafhankelijk van te gaan worden. Maar bijvoorbeeld voor Duitsland...
Als je de Groningse gaskraan weer opzet, bedoel je?
Nou, of sowieso alternatieven zoekt. Ook op plekken als Noorwegen of in het Midden-Oosten. Maar ook met name de kleine gasvelden onder de Noordzee. Daar kunnen we uithalen de komende jaren wat we nu van Rusland afnemen. Dat is overigens nog op een milieuvriendelijkere manier ook.
Mm-hmm. Maar dus daar heb ik wel weer van begrepen van de experts dat dat echt wel heel ingewikkeld is. Hè? Er wordt ook gesproken over LNG en Biden. Die wilde natuurlijk eigenlijk dat we voor die boycott zouden gaan. Maar goed, hij snapt ook wel dat we dat niet doen. En zegt, ik ga jullie wel helpen om minder afhankelijk te worden. Maar ik heb hier Albert Kastelein bijvoorbeeld gehad. Die zegt ook, ja, we hebben de infrastructuur helemaal niet. En je moet dat allemaal op een bepaalde manier omzetten. Dat zijn echt lange termijn oplossingen.
Ja, dus zo eenvoudig is het niet. En daarom is het ook goed, denk ik. En steunen wij ook. Zo heeft de Nederlandse regering er ook ingezeten in Brussel. Om te zeggen, je moet niet op de ultrakorte termijn een boycott gaan doen. Want dat zou bijvoorbeeld ook Nederland heel hard raken.
Ja, en ook als je kijkt naar Jeroen van der Veer. Die zegt ook, het is een bepaalde onderhandelingspositie die je nog hebt binnen wereldvrede bereiken. Want als je alles bij ze weghaalt bij de Russen, dan sta je helemaal, de voormalig topman van Shell, die is daar heel duidelijk over. Je moet toch iets houden daar.
Nou, je moet een positie creëren waardoor je niet van ze afhankelijk bent, zodat je een onderhandelingspositie hebt in de richting van Rusland. Dus dat ben ik met hem eens. Maar de impact, dat zei ook het Centraal Planbureau deze week, van als je nu acuut een boycott zou doen op olie en op gas, met name ook bijvoorbeeld hoe de Duitse industrie dan wordt geraakt en de toeleveranciers vanuit Nederland of we hebben Nederlandse bedrijven die afnemer zijn van spullen van de Duitse industrie. Die impact zou echt gigantisch zijn. Dus we moeten werken met gezwinde spoed aan onafhankelijk worden. Het liefst via een duurzame route. Maar acuut, dat is wel heel erg ingewikkeld.
Als het gaat om de effecten, ook hier op de ondernemers, en even kijkend wat er buiten gebeurt, en de actualiteiten ook even daarbij pakken. Het FD schrijft vandaag over Nederlandse boeren die hamsteren veevoer uit vrees dat veevoerfabrikanten uit het oorlogsgebied uit Oekraïne niet kunnen leveren. Zijn dat de dingen die jou triggeren ook als jij de kranten zit te lezen?
Ja, zeker, maar dat is natuurlijk niet nieuw voor mij. Hè. We waren al voordat de oorlog uitbrak in intensief contact met onze achterban, dus de bedrijven van Nederland en de branches. Want toen waren natuurlijk bijvoorbeeld de prijzen ook al enorm gestegen, in ieder geval van energie. En oorlog dreigde.
Ja, jullie worden plat gebeld, hè, al weken.
Wij worden al weken plat gebeld, zowel natuurlijk mijn collega's, maar ikzelf ook. En dat was natuurlijk ook een reden waarom we een paar weken geleden hebben gezegd van ja, jongens, we moeten de gevolgen niet onderschatten, want dit zijn de dingen die gebeuren, zoiets als hamsteren, omdat je weet dat de beschikbaarheid van veevoeder onder druk komt.
Ja, zonnebloemolie wordt een probleem volgens mij. De houthandel wordt geraakt, de maakindustrie wordt geraakt door allerlei toeleveranciers. Wat is nou de grootste zorg van de ondernemers die bellen?
Het is heel verschillend, maar in eerste plaats, in allereerste plaats gaat het over hun werknemers. Gaat het over hun werknemers in de Oekraïne? Dat natuurlijk al helemaal. Ik heb CEO's aan de telefoon die contact hebben met hun werknemers in schuilkelders. In Kharkov, in Kiev. Je kunt het je gewoon niet voorstellen. Nee. Het is echt ook, ontroerend is niet helemaal het goede woord, maar het is aangrijpend. Dat is het betere woord. En dat geldt natuurlijk ook voor alle discussies over blijf je nou in Rusland of niet. Het allereerste waar bestuurders, waar ondernemers, waar CEO's mee bezig zijn, is mijn mensen. En hoe kan ik voor ze zorgen en wanneer doe ik het goed voor ze?
Ja, en tweede, denk ik, waar ze heel erg mee bezig zijn, is wat is nou de impact van de sancties? En misschien ook wel onduidelijkheid hoe het zit?
Nou, het is inderdaad een enorme puzzel, die sancties. Van wat mag er nou wel, wat mag er nou niet, hoe zit dat dan? Maar ook in de logistieke ketens waar dingen verstoord raken. Als ik iets mag, kan het dan überhaupt nog wel? Dat zijn enorme puzzels. Je moet je ook voorstellen dat die sancties vanuit Brussel, dat het honderden pagina's zijn. Dus het moet helemaal uitgevlooid worden.
Je zou maar een MKB'er zijn, denk ik dan.
Ja, dus daar proberen wij. Ja, weet je, dus daar proberen wij natuurlijk. Dat is een van de rollen die we nu echt hebben. Ook, we hebben een soort war room met mensen die bezig zijn om te helpen daarmee. Ook in contact natuurlijk, heel constructief contact met de ministeries.
Ja, dus om ze te helpen om te kijken hoe ze dus bepaalde grondstoffen wel ergens kunnen krijgen. Of hoe ze de sancties op een bepaalde manier toch kunnen omzeilen, zodat hun business kan blijven draaien.
Ja, sancties omzeilen niet, hè, want het Nederlands bedrijfsleven staat er echt achter. Mm-hmm. Achter de sancties, dus dat vind ik belangrijk om te zeggen. Maar ze zijn natuurlijk wel best, ze hebben gewoon allerlei vragen over ook bijvoorbeeld wat kan ik doen voor en met mijn Oekraïense werknemers.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast vandaag is Ingrid Thijssen. Als voorzitter van VNO-NCW zij het boegbeeld van de ondernemers in ons land. Ik wil nu wat dieper ingaan op de problemen die ondernemers hebben en ook wat je in verschillende sectoren daarbij naar voren ziet komen. Je spreekt ook zelf veel ondernemers. En ik zag ook zo'n ondernemer die jij gebeld hebt eerder, ook maar weer in het FD waarin ik dat las. En die aangaf: corona heb ik nog maar net overleefd, maar dit trek ik niet. Zijn dat ook de reacties die je... Heb je meer van dit soort reacties?
Ja, zeker. Kijk, je ziet bijvoorbeeld nu al... Ik sprak een ondernemer die zei... Ja, Ingrid, in coronatijd, die zit in de retail... Die zei, in coronatijd, in die eerste maanden... maart, april, mei 2020... toen was het natuurlijk zo dat ik dicht was. Dus er kwamen geen klanten in mijn winkel. Maar ik had nog wel online verkoop. Hij zei, ik zie dat dat nu stilvalt. Bijvoorbeeld. Of inderdaad, ondernemers die bellen, ja, mijn inkoopprijs voor grondstof, voor energie, die zijn nu zo extreem hoog. Ik kan dat niet allemaal in de prijs stoppen van mijn klanten. Dus dat betekent ja, dat ik ook weer enorm achteruit boer. Hè. Er blijft gewoon minder geld over. Ja, en ik heb door corona heb ik al enorme problemen, enorme schuldenproblematiek opgebouwd. Dus dat zijn inderdaad, dat is een categorie ondernemers die ons
die echt last heeft. Een andere categorie, dat zijn leden van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij, die jij ook gesproken hebt. Wat is het grootste probleem waar zij tegenaan lopen?
Ja, zij zijn heel erg bezorgd, met name over de prijs en de beschikbaarheid van tarwe, mm-hmm. van graan.
Ja.
Dat komt natuurlijk inmiddels door de oorlog weet denk ik iedereen in Nederland dat daar heel groot aandeel daarvan uit Oekraïne en Rusland komt. En ze zijn heel erg bezorgd, ook bijvoorbeeld over de kwaliteit daarvan. Dus ik sprak een industriële bakker die bijvoorbeeld zei, ja, weet je, de kwaliteit van dat meel moet precies goed zijn. Die maakt 5000 broden per uur. Ja, het moet precies goed zijn, want anders past het niet meer in mijn machines als het andere kwaliteit is. Ja, dat soort
beseffen wij ons helemaal niet.
Beseffen
ons
helemaal niet.
Werkt.
Nee, maar ik sprak bijvoorbeeld ook, of nee, die sprak niet zelf. Ik sprak mijn Duitse collega.
Ja.
En die had een voorbeeld van een Duits bedrijf die maakte flessen voor wijn. Heel energieintensief. Dus zei ook, ja, weet je, als die stilvalt, die maakt ook 40% van de flessen voor Europa. Als die stilvalt, dan kunnen dit najaar kan de wijn in Europa niet meer gebotteld worden. Om maar een voorbeeld te noemen. Dus het zijn allemaal ketens, ja, al bijna domino-steentjes, zeg maar, die omvallen.
Ja, en dat kunnen we nog niet helemaal overzien, ook hoe dat is. Je noemde jouw collega in het buitenland, in Duitsland, maar jullie hebben ook veel breder overleg, hè, met jouw collega's op andere plekken in Europa. Voelen zij overal die grote problemen? En ik zag ook eerder ergens dat jij zei, de urgentie wordt daar beter gevoeld dan hier in Nederland, van de problemen.
Ja, dus dat wordt heel erg gedeeld. We hebben inderdaad ook crisisoverleg met al onze collega-verenigingen, zeg maar, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in andere Europese landen. En dan zie je dat de problemen overal herkend worden. Ik inderdaad in eerste instantie ook wel het gevoel had van, goh, er lijken landen te zijn die het wat eerder in de gaten hebben, wat er gebeurt. En ik vond het bijvoorbeeld ook heel opvallend dat op het moment dat wij vertelden in het Financieel Dagblad van, nou, wij zijn toch wel wat somber en Nederland is misschien iets te optimistisch. Dat bijvoorbeeld ook de topman van Volkswagen zei van, god, dit heeft in zich om echt veel groter te worden dan bijvoorbeeld corona.
Het zijn echt heel veel sectoren. Hè? Ik bedoel, de glastuinbouw die wordt ook mega geraakt. 40% van de omzet valt weg. Dat zijn gigantische bedragen. Ben je al bezig om te lobbyen om steunpakketten te krijgen voor deze grote problemen? We hebben ze nog niet allemaal in kaart gebracht ook.
Nee, dus we zijn met een aantal dingen bezig. In de eerste plaats, daar hadden we het eigenlijk al een beetje over. We zijn bezig met informeren, al de vragen die ondernemers hebben, daar contact over te hebben, ook met de ministeries.
En geeft dan
natuurlijk
door.
Ja, dat is het tweede. Precies. Dus we halen vragen op. We hebben ook, daar ben ik ook heel blij mee, dat bijvoorbeeld de RVO, dat wordt bij het ministerie van de EZK, een loket ook heeft geopend voor vragen van ondernemers. Nou, dat is in goed overleg is dat gegaan. Mm-hmm. We zijn ook het net aan het ophalen van, goh, en het beeld aan het bepalen van, wat zijn de effecten nou precies waar we het net over hadden in die ketens. Dat als het een gebeurt, dat het ander niet meer kan. Hè, zoals die industriële bakker, om maar wat te noemen. Glastuinbouw wordt inderdaad hard geraakt. De bouw, je zei het net ook al. En dat zijn we allemaal in beeld aan het brengen, omdat je goed na moet denken van, ja, wat is dan verstandig vervolgens om te doen?
Ja, maar ik, als ik het zo hoor, dan zijn de problemen al dusdanig groot aan het worden dat er wel iets moet gebeuren.
Ja, alleen wat precies, dat is nog best ingewikkeld. Dus bijvoorbeeld voor de glastuinbouw, er zijn ideeën over borgstellingsregelingen, noodfondsen. Nou, daar zijn
ja, nu staan de banken garant, hè, en dat precies, willen ze eigenlijk anders precies geregeld hebben. Eind april, dan gaan de twee ministers daarover praten. Dus daar zit wel een bepaalde ontwikkeling in. Maar ja, er moet denk ik meer gebeuren.
Ja, en het is ook vaak, dus daarom zijn we dat ook heel erg in het beeld aan het brengen. Dus we zijn de glastuinbouw aan het helpen bijvoorbeeld natuurlijk, maar we zijn ook echt in beeld aan het brengen van wat is nou verstandig? Want soms gaat het ook over, zijn er alternatieven? Mm-hmm. Kan ik een alternatief bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika halen in plaats van dat het uit Oekraïne of uit Rusland of uit Wit-Rusland komt? Maar soms loop je dan aan tegen regelgeving dat dat niet mag. Nou, dan moet dat opgelost worden.
Intussen speelt er een andere discussie ook boven de markt en dat heeft alles te maken met ga gewoon weg uit Rusland. Dus er zijn natuurlijk ook nog ondernemers die bepaalde afhankelijkheden daar hebben. Gewoon nog een bedrijf hebben lopen. We weten een paar bedrijven, Heineken, ING, Philips, hebben besloten om daar te blijven. En daar past de kettingvraag wel heel goed bij. Want in de vorige aflevering sprak ik met Annemarie van Gaal. Ze is natuurlijk heel lang ondernemer geweest. Groot mediabedrijf in Rusland gerund en heeft daar ook nog veel contacten. En zij had deze vraag voor jou.
Een persoonlijke vraag waar ik heel erg benieuwd naar ben. We proberen natuurlijk allemaal die rimpelingen te veroorzaken. Op alle mogelijke gebieden om te zorgen dat, dat we ook echt ze laten weten dat we het hier niet mee eens zijn. Maar ik vroeg me af, want VNO-NCW is natuurlijk afhankelijk van heel veel leden en hun leden bijdragen. Heeft zij leden gerouilleerd? Omdat ze Russisch aandeelhouderschap hadden of voor meer dan de helft in handen zijn van Russen?
Nee, dat hebben wij niet. Bij VNO-NCW zijn voor een deel bedrijven rechtstreeks lid, maar vooral ook heel veel, eigenlijk bijna alle brancheverenigingen van Nederland. Wij hebben gekeken naar welke bedrijven zijn lid. Daar zaten er niet bij, voor zover wij kunnen zien, met grote Russische aandeelhouders. Bij de brancheverenigingen weet ik dat zij daar ook allemaal naar gekeken hebben. En bijvoorbeeld bij Energie Nederland, de branchevereniging van de energieleveranciers, daar is bijvoorbeeld Gazprom is gerouilleerd.
Die is wel gerouilleerd, ja. Omdat jullie zeggen van dat ja, dat kunnen
dat is een
niet
keuze in dit geval van de branchevereniging, maar daar kan ik me van alles bij voorstellen.
Ja, maar in de breedte speelt dat dus niet. Dat er dus heel veel. Dus blijkbaar zijn de mensen die afhankelijkheden hebben met Rusland, die zijn al buiten jullie club, vallen die. Want we weten allemaal dat er
je kan het natuurlijk nooit. Er zijn honderden duizenden bedrijven uiteindelijk ook via die brancheverenigingen lid. Dus ik kan nooit garanderen dat er geen één is waar dat bij speelt.
Maar
ik weet dat de brancheverenigingen. Ik weet dat de brancheverenigingen daarnaar kijken. Mm. En dat onze attitude is van goh, weet je, daar waar je echt Russische bedrijven hebt, dan à la Gazprom, dat het verstandig
dat
is om daar je keuze in te maken.
Ja, dan zijn er dus toch bedrijven die besluiten om daar te blijven. Ik noemde er al een aantal. Vind je dat dan verstandig dat die bedrijven dat doen?
Het is voor bedrijven die vestigingen hebben in Rusland echt een duivels dilemma. En het is eigenlijk, vind ik het wat te makkelijk dat er veel al in de publieke opinie wordt gezegd, je moet daar weg. Alsof dat het moreel juiste zou zijn. Want die bedrijven hebben daar wel medewerkers, ontzettend veel medewerkers. Daar heb je ook je zorg voor. Die mensen, of die CEO's, die ondernemers, die willen hun mensen niet in de steek laten. Dat was een mooi voorbeeld ook van een architectenbureau. Die waren van plan om weg te gaan. En toen hebben hun Russische werknemers gesmeekt om te blijven. Een ander aspect daarvan is dat als je weggaat, dat Poetin nu heeft gezegd, dan word je genationaliseerd. Dus word je onteigend. Dat bedrijf wordt van je afgepakt.
Krijg je gewoon heel juridisch.
Dan gaat het dus alsnog naar de kliek van Poetin. Ja. Dat bedrijf. En wie wilden we nou raken met de sancties? De kliek van Poetin.
Ja.
Dus ook dat is een enorm dilemma. En er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die zitten in de gezondheidszorg of die zitten in de voedselvoorziening voor het Russische volk. Gaat het dan om, is het dan moreel het juiste om te zeggen ik vertrek? Dus het is niet zo zwart-wit. Het is echt niet makkelijk.
Dat doen we soms heel makkelijk en ook de politiek
doet daar veel te makkelijk over.
Een handje aan mee, hè, want die zitten dan in de Tweede Kamer ook te roeptoeteren dat er van alles moet gebeuren. Bijvoorbeeld ook over die olieboycott, maar het heeft wel verschillende gezichten. Laten we zo meteen verder praten. Mijn gast is Ingrid Thijssen, het boegbeeld van de ondernemers in Nederland. En dan wil ik ook van je weten, zijn de ondernemers überhaupt nog wel voor de sancties? Is daar nog draagvlak voor? Want je kan je afvragen of Poetin überhaupt daarvan onder de indruk is. En wat voor type recessie, want ik weet dat jij het woord recessie al in de mond hebt genomen, maar wat voor type recessie zie jij op ons afkomen? Blijf luisteren.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de oorlogseconomie. Gisteren sprak ik met ondernemer Annemarie van Gaal. Zij runde 10 jaar lang een groot mediabedrijf in Rusland en maakt zich ongelooflijk veel zorgen over het volk waar in Rusland, dus de Russen, waar ze nog veel contact mee heeft. Want die worden uiteindelijk ook getroffen en natuurlijk ook de economie daar. Ons gesprek is terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast vandaag is Ingrid Thijssen als voorzitter van werkgeversorganisatie VNO. NCW is zij het gezicht van de ondernemers in Nederland. In het komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Leiderschap in roerige tijden. Dus jouw rol, ook kijkend naar alle belangrijke duurzame doelen die jij als voorzitter van VNO-NCW voor ogen hebt voor de toekomst. En de zorgen die je hebt rond een mogelijke recessie. En ik wil met dat laatste nu beginnen. Ook omdat je eerder wel hebt aangegeven dat je heel somber was over die economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne. En je zei, we lopen echt het risico van een jaren 70 scenario. Stagflatie werd ook in dat verband genoemd. Hoe denk je daar nu over?
Ja, ik heb gezegd een week of 2 geleden dat wij inderdaad bezorgd zijn dat er een jaren 70 scenario op de loer ligt. Wat niet wil zeggen dat het er ook komt. Hè. Laten we daar ook helder over zijn. We moeten ook met elkaar wel uitkijken dat we niet te somber worden, want dat helpt nooit in het voorkomen van recessies. Maar als je kijkt naar de situatie nu, dan ligt zo'n scenario wel op de loer. Er zijn ook wel meer economen die dat ook zeggen. En waarom is dat? Nou, in de eerste plaats omdat er na een energiecrisis, wat dit toch is, dat er in de hele geschiedenis nog nooit geen recessie is gevolgd. En in de tweede plaats omdat de grondstoffen en energieprijzen nu de inflatie drijven, zorgen dat die heel erg hoog is. En we gaan door de sancties, maar ook stel dat de sancties op een gegeven moment minder zouden kunnen worden, we gaan door met het ontkoppelen van Rusland voor onze grondstoffen en voor onze energie. Terwijl Rusland daar een hele grote leverancier van is. Hè? Een van de grootste producenten op heel veel, sowieso natuurlijk olie en gas, maar ook op heel veel grondstoffen. En dat betekent dat je ervan uit moet gaan dat de prijzen daarvoor gewoon meerdere jaren hoog blijven. Nou, die twee dingen, hè? Hoge inflatie, langdurig, en een recessie, dat samen, dat is een jaren 70 scenario.
Ja, en dan is het misschien goed om even Han de Jong erbij te pakken. Dat is onze eigen huiseconoom. En hij was ook een van mijn sprekers deze week in de uitzending. Want je benoemde al, er is een soort discussie ook tussen economen gaande. En hij had een vraag naar aanleiding van die langdurige recessie die je benoemde.
Er brandt een vraag op mijn lippen voor Ingrid Thijssen. De VNO-NCW die verwachtte een langdurige recessie. En vooral dat woord langdurig, dat verbaasde mij nogal. Mijn vraag zou zijn, waarom denk je dat het zo langdurig zal zijn?
Ja, wij hebben gezegd dat op de loer ligt dat het langdurig is. En dat heeft alles te maken met de ontkoppelingen. Dat we zeggen eigenlijk als Westen, we willen niet langer zo afhankelijk zijn van de grondstoffen die uit Rusland komen en de energie die uit Rusland komt. Maar het is wel een hele grote leverancier daarvan. Dus dat betekent dat als je daar vanaf wil, de komende jaren, dat die prijzen heel erg hoog blijven en daarmee de inflatie, hoog. Maar nogmaals, het is niet zo dat we hebben gezegd, wij verwachten dat. We zijn geen voorspellers. Mm-hmm. Maar we hebben dat punt gemaakt omdat wij merkten, een paar weken geleden met name, dat iedereen eigenlijk nog heel lichtvaardig dacht over de consequenties van de oorlog en van de sancties. Dus en je ziet nu, vind ik, al veel meer, dat zie je ook bij DNB en dat zie je ook bij het Centraal Planbureau, dat er in die loop van die afgelopen paar weken dat het ook wel wat somberder is geworden. Maar we moeten wel ook uitkijken dat we elkaar niet de somberheid inpraten, want dat helpt nooit in de economie.
Nee, want dan weet je ook dat mensen ook weer de hand op de knip gaan houden. Dus in die zin ben je iets genuanceerder ook geworden. Misschien ook wel omdat die olieboycott is nu natuurlijk ook wel van tafel. En dat maakte het ook nijpender op dat moment misschien om die opmerking te maken.
Ja, dat lag op dat moment nog niet zo op tafel. Mm-hmm. het was toen belangrijk om wel even het punt te maken en ook de boel wakker te schudden, omdat wij zagen dat de effecten werden onderschat van de oorlog.
Ook in vergelijking met jouw collega's eigenlijk.
Ja, ook in vergelijking met
de clubs.
Ja, ook in vergelijking met wat wij hoorden uit het buitenland. Ja, en uiteindelijk wil je wel graag dat de maatregelen die genomen worden gebaseerd zijn op een reëel beeld.
Ja, als je dan nu kijkt, weet je, het is altijd moeilijk om in een glazen bol te kijken, maar je spreekt al die ondernemers, die zijn nu al een tijdje bezig. Wat je eerder al benoemde, het net ophalen. Je hebt wat voorbeelden gegeven, ook wat er speelt. En dat is niet niks. Zijn er al ondernemers die het niet redden nu? Komen er al faillissementen op ons af?
Nou, individuele faillissementen, dat weet ik niet. Dat antwoord moet ik je schuldig blijven. Maar er zijn wel sectoren die het nu al heel erg zwaar hebben. Neem bijvoorbeeld de glastuinbouw. Ja, daar zijn de prijzen, met name de energieprijzen, zo ongelooflijk hoog. En voor een deel zien ze ook hun afzetmarkt instorten. Ja, daar zijn de problemen groot. En je ziet in heel veel sectoren, nou, bijvoorbeeld ook neem de bouw. Hè, daar zie je ook dat opdrachten teruggegeven worden. Omdat ja, die zijn contractueel vastgelegd voor welke prijs een opdracht gedaan moet worden. Maar zaken als hout bijvoorbeeld, die komen ook weer heel grootschalig uit, met name ook Wit-Rusland, Rusland-Oekraïne. Ja, die prijzen zijn zo hoog geworden. Ze kunnen het gewoon voor die contractueel bepaalde prijs niet meer doen.
En het gekke is dat je in een oorlog natuurlijk ook altijd weer winnaars hebt.
Ja, die zijn er natuurlijk ook.
Ook ondernemers, ja.
Ja, die zijn er natuurlijk ook. Dus de defensieindustrie natuurlijk is logisch om te noemen.
Ja.
Daar komen natuurlijk nu heel veel meer opdrachten. En overigens denk ik dat het heel goed is. Dat is dan een van de weinige misschien voordelen van wat er nu aan de hand is. Maar je durft het bijna niet zo te noemen. Maar dat Europa eindelijk wakker is geworden. Dat we onze defensie verwaarloosd hebben. En dat we daar dus ook uiteindelijk meer aan moeten besteden. Nou, dat is in ieder geval goed.
Nou ja, en dat we ook onze energie verwaarloosd hebben. Ik denk dat dat ook wel een eye-opener is. Want we hebben natuurlijk ook een beetje zand in onze eigen ogen gestrooid door maar die gaskraan in Groningen dicht te draaien en gewoon niet over alternatieven goed na te denken.
Nou, wat mij altijd verbaasd heeft is de energievoorziening zou je altijd op Europees niveau moeten bekijken. Dus daar zou de strategie moeten zijn en een plan. En dat is er eigenlijk nooit geweest. Dus ieder land was met zijn eigen energievoorziening bezig en maakte daarin ook zijn eigen keuzes. Ook dat is iets wat nu gelukkig dus dichterbij komt, dat we dat veel meer ook samen doen. En inderdaad, Europa als geheel is veel te afhankelijk geworden van Rusland als het gaat om olie en gas.
Ja, en dat is dan toch wel een triest gegeven dat dat zo gaat. Je zegt dus echt faillissementen individueel kunnen wij niet bepalen. Je ziet wel gewoon dat de glastuinbouw bijvoorbeeld het ontzettend moeilijk heeft. Durf je een inschatting te maken hoe groot die klap uiteindelijk gaat zijn?
Nee, dat durf ik niet. Nee, durf ik geen inschatting van te maken. Dus ook wat je zei, het is echt een glazen bol natuurlijk. De voorspellingen van de economen lopen ook ontzettend uiteen. Het is wel zo, als je kijkt bijvoorbeeld naar bijvoorbeeld hoe DNB en het Centraal Planbureau nu de voorspelling doen voor de economische groei dit jaar, dan zeggen ze, nou, het is nog wel iets van 3,5%. Je moet je wel realiseren dat het wat daarvan werkelijk in 2022 wordt gerealiseerd maar 0,9% is.
Ja.
Dus dat is maar een heel klein plusje.
Maar je moet toch uiteindelijk nu wel een beetje aan knoppen gaan draaien, want anders dan ben je ook te laat. Hè? Dus het is moeilijk in te schatten wat de daadwerkelijke impact gaat zijn. Maar aan welke knoppen moeten we draaien? Wordt het niet bijvoorbeeld eens tijd dat de lonen omhoog gaan? Want iedereen is eigenlijk verbaasd dat dat nog niet is gebeurd. Die lonen blijven echt ongelooflijk achter. En daarmee kan je ook weer stimuleren dat mensen meer gaan uitgeven.
Nou, het was al aan het gebeuren voor de oorlog. Hmm. Was het al aan het gebeuren dat de cao-lonen, die gingen richting een jaarlijkse gemiddelde van 3%. Nou, dat is op zichzelf keurig. Dus die kant was het al aan het opgaan. Wat je ook zag door de krappe arbeidsmarkt is heel veel wat je dan noemt incidentele verhoging. Dat is zeg maar niet via de cao, maar wat een werkgever gewoon met zijn werknemers afspreekt om ze te houden of om ze binnen te halen. Dat zat ook al dik in de lift. Dus het is niet zo dat er op dat gebied niks of te weinig zou gebeuren.
Ik hoor toch wel de experts. Nou, we zijn eigenlijk verbaasd waar die lonen nog staan. Hè? En Han de Jong benoemde dat bijvoorbeeld. En ook wat andere experts die zeggen van het is toch wel gek eigenlijk.
Ja, ik ben dat niet helemaal met ze eens. En u moet zich ook, of je zouden we zeggen... Ja, je ja, moet je ook,
gaat soms door elkaar.
Je en we moeten ons ook realiseren. We worden met z'n allen armer. Burgers worden armer, maar ook bedrijven worden armer. He, dus die hoge energie- en grondstofprijzen... dat geld gaat weg uit Nederland. Ondernemers, bedrijven, die worden geconfronteerd met inkoopkosten... die 12-20% hoger zijn. En dat was nog voor de oorlog, dus dat zal nu nog hoger zijn. En ze kunnen maar uiteindelijk ongeveer 2% daarvan... kwijt ja. in de prijs aan de klant. He, dus burgers worden armer, koopkrachtverlies. Ja. Maar bedrijven worden ook echt armer.
En het probleem is natuurlijk ook dat er ook een concurrentiepositie is. Want bijvoorbeeld de glastuinbouw, stel dat die ergens anders weer... hun gas en energie vandaan gaan halen, dan moet hun prijs omhoog. En dan zegt de supermarkt, nou, dan ga ik toch lekker naar Marokko... voor de sinaasappels, toch? Of
het ja, dus als je uiteindelijk het in de prijs aan je klant niet kwijt kan... als ondernemer, dan wordt het bedrijf armer. Nou, dat heeft dan een relatie met de lonen. Wat we moeten leren van de jaren 70 is dat je niet automatisch de lonen met de inflatie mee moet laten gaan. Wat niet wil zeggen dat we de lonen niet zouden moeten verhogen. Daar waar het kan, moet het absoluut gebeuren. Want dat is ook goed voor de koopkracht en dat is weer goed voor de economie.
En je benoemde al eventjes die energiearmoede, hè, zo tussen de regels door. En ik weet ook dat VNO-NCW, nou, ook het bedrijfsleven wil meer bekommeren om heel Nederland. Ja, dat is ook wel een duidelijke lijn die jij ook hebt ingezet. Nou kwam het CPB vandaag met een rapport dat de sterkste schouders niet de zwaarste lasten betalen. Is het niet tijd dat directeuren, groot aandeelhouders... ook in tijden van energiearmoede meer belasting gaan betalen? Want die discussie komt nu ook op.
Nou, het is natuurlijk bekend dat in Nederland eigenlijk de inkomensverschillen... ook internationaal vergeleken eigenlijk heel, ja, moet ik het zeggen... heel redelijk zijn, laat ik het zo zeggen. En dat ook de belasting op inkomen niet het probleem is... maar dat eigenlijk... ja, vermogen, kapitaal meer belast zou moeten worden. Dus dat is een bekend fenomeen. Overigens zit daar heel veel over in huizenbezit. Ja. Hè, waardoor de vermogensongelijkheid in Nederland ook relatief groot is. Ja, weet je, de regering heeft een enorme puzzel te leggen nu financieel. Door heel veel,
ik vraag het aan jou, hè?
Heel veel redenen. Ja, weet je,
jij
ik kan geen.
Voor die directeuren groot aandeelhouders.
Ja, nou, ja. Wat vooral heel erg belangrijk is, wat ondernemers belangrijk vinden, is dat uiteindelijk, en dat is ook voor de economie en ook voor het voorkomen van jaren 70 scenario's. Dat je niet de bedrijven extra moet gaan belasten en daar heel veel geld uit moet trekken. Want zij moeten investeren. Want dat zorgt dat er ook gewoon steeds weer nieuwe banen bij komen.
Maar die 1% hele vermogende mensen die gewoon die kunnen toch iets meer lasten gaan dragen?
Het is maar heel erg de vraag of dat allemaal ondernemers zijn. In alle eerlijkheid, of dat nou per se mijn achterban is. Dus daar ga ik niet in algemene zin iets van zitten vinden.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de oorlogseconomie. Eerder deze week sprak ik met Allard Kastelein, de topman van het havenbedrijf Rotterdam. Zijn worst case scenario was een Russische olieboycott. Nou ja, die is gelukkig nu van tafel, maar ik maak zich ook ontzettende zorgen over cyber. Ik sprak ook met Rob de Wijk deze week, met Han de Jong en met Annemarie van Gaal. Luister alles terug in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. Zijn de ondernemers, is er nog draagvlak voor de sancties? Want in het begin was het heel erg, we moeten dit doen. We moeten ook echt die vuist maken richting Poetin. Maar we komen nu toch ook wel tot het inzicht... Nou ja, dat het misschien helemaal niet zo werkt op die manier. Dat Poetin ook niet zo onder de indruk is van bepaalde zaken. Hoe staan de ondernemers erin met alle problemen die er zijn?
Ja, er is nog steeds veel draagvlak voor de sancties. Er is nog steeds een overtuiging dat Poetin geraakt moet worden... voor Oekraïne, maar ook omdat het gaat over tot hier en niet verder. Mm-hmm. Dus wat als Oekraïne op de een of andere manier... in een stabiele situatie zou komen... of die dan niet, Poetin dan niet verder gaat ook dan dat. Dus ik vind het echt heel erg opvallend dat daar nog steeds heel veel... draagvlak voor is.
Intussen ben jij natuurlijk een aantal jaar bezig. Je bent midden in een coronacrisis, september 2020, aangetreden. En je hebt dus al die stormen, daar sprak ik trouwens ook over met Allard Kastelein. Die heeft ook heel veel stormen en hij zat er al wat langer. Maar jij bent echt in een storm begonnen en die stopt maar niet. Is het nog een beetje te doen, die baan van jou?
Ja hoor, zeker, zeker. Ja, en daar ben ik ook wel weer vrij simpel in. Van ja, het is zoals het is. Ik ben er natuurlijk wel chagrijnig van geweest, mag je best weten, dat we net waren uit corona aan het komen. Letterlijk natuurlijk een dag voordat in Nederland de laatste belemmeringen eraf gingen, de laatste beperkingen, viel Poetin de Oekraïne binnen. Maar ja, weet je, dat is, ik zou maar zeggen, heel, heel, heel klein leed vergeleken met wat er aan de hand is in de wereld. Mm-hmm. Maar ik ben er wel even echt chagrijnig van geweest.
Ja, echt chagrijnig. En je wordt met al die ondernemers geconfronteerd die grote problemen hebben. We hebben al een beetje in kaart gebracht dat die problemen echt wel groter zijn dan dat we eerst dachten. Die steunpakketten lopen natuurlijk, die voor corona bedoeld waren, die lopen op 1 april af. Is dit natuurlijk geen corona, maar het is een nieuw probleem. Vind je nou dat die steunpakketten gewoon moeten stoppen per 1 april?
Ja, het zijn echt twee heel verschillende vraagstukken. We hebben steeds ook gezegd, als er geen maatregelen meer zijn, coronamaatregelen, dus ondernemers weer gewoon kunnen ondernemen, dan is er ook geen steun meer. Dat is logisch. Overigens blijft wel echt een belangrijk onderwerp nog de afwikkeling van de schulden. Er zijn natuurlijk nog steeds ondernemers met hele hoge schulden die gezond de coronacrisis ingingen. Ja, daarvan zijn we wel ook nog steeds bezig met het ministerie om te kijken van wat kunnen we nou doen om die afwikkeling van de schulden goed te regelen. Dat is wel echt heel erg belangrijk.
Mogelijke andere steunpakketten, daar zijn jullie gewoon nog niet uit, omdat jullie nog niet helemaal de totale schade kunnen overzien.
Ja, we zijn nog het net aan het ophalen van wat is er inderdaad allemaal voor schade in al die ketens als gevolg van de energieprijzen, de grondstoffenprijzen, de logistieke ketens die onderuit gaan of heel erg ontregeld gaan worden. En dan zul je moeten proberen zo goed mogelijke maatregelen te bedenken. Het hoeft ook niet geld te zijn alleen, maar dat kan ook wet en regelgeving zijn. Als bijvoorbeeld in een bepaalde sector een grondstof die nu uit Rusland komt uit een ander land zou kunnen komen, maar daar wet en regelgeving belemmerend voor is, nou, dan moet je dat oplossen. We zijn overigens wel bezig, we denken wel dat het verstandig is, zijn we met het ministerie van Sociale Zaken over in gesprek, dat werktijdverkortingsregeling, dat die van stal gehaald zou moeten worden. Want ja, je kunt wel aanzien komen dat er productiefaciliteiten, fabrieken stil komen te liggen door gewoon gebrek aan grondstof of zodanig hoge prijzen dat het gewoon niet meer gaat om te blijven produceren.
Uiteindelijk moet er ook nog gewoon een duurzaamheidsverhaal worden gerealiseerd. Over 8 jaar moet de CO2-uitstoot hier met minimaal 55% en liefst 60% zijn teruggebracht. Dat is natuurlijk ongekend. Je bent net als Allard ben je ook in Dubai geweest. Waar dan weer zo'n deal met zonnepanelen gesloten kan worden. En hij zei, het probleem is wel dat wij te langzaam acteren in Nederland. Is dat nu een cruciaal probleem, een hele grote barrière om die vlucht naar voren te nemen?
Ja, zeker. Dat is al een aantal jaar echt het probleem. We zijn gewoon niet snel genoeg. En dat zit met name in het verlenen van vergunningen. Je moet je voorstellen, dat duurt in Nederland zomaar 8 jaar... om ergens waterstofleidingen of gasleidingen, of ja, gas niet meer, maar duurzaam gasleidingen, elektriciteitsnetten, et cetera, om dat aan te leggen, fabrieken neer te zetten, om daar vergunningen voor te krijgen. Dat is veel en veel te lang. We zijn al bijna weer halverwege 2022. We moeten voor 2030... heel veel CO2 gereduceerd hebben, dan kun je niet 8 jaar over een vergunning doen.
Nee, tegelijkertijd dacht ik wel van ja, leuk om dan weer zo positief over Dubai te doen, want we willen van onze afhankelijkheden van Rusland af. Maar ja, wil je dan van Dubai afhankelijk worden met ook toch totaal andere normen en waarden en een totaal ander regime?
In het kader van de energietransitie wordt waterstof ongelooflijk belangrijk. Dat moet natuurlijk toch voor een deel zelf opgewekt worden hier in Nederland. Maar we zullen ook heel veel moeten importeren. Dat moet uit landen komen waar heel veel zon of heel veel wind is. Dat zijn natuurlijk ook dit soort landen.
Ja.
Het goede nieuws ten opzichte van de huidige situatie met olie en gas is dat het wel uit heel veel meer landen kan komen die daar dus goed voor opgesteld staan qua zon en wind. En dat ook heel
dat
vaak
risico gaat spreiden.
Gaat het risico veel meer spreiden. En het zijn ook vaak landen die, nou, neem even Australië, maar bijvoorbeeld ook Chili, nou, die net van een misschien wat andere en wat meer bij ons passende aard zijn.
Ik zit een beetje te vechten met de tijd. Dat is een krap, een minuutje nog. En we moeten nog een heel belangrijke taak verrichten. Namelijk de kettingvraag gaat door. Volgende week dan maken we een week over de medische wereld. En de eerste gast die ik ga interviewen maandag, dat is Frans van Houten, de topman van Philips, die natuurlijk best wel een aantal issues heeft ook lopen die belangrijk zijn. Daar gaan we het zeker ook over hebben. Maar wat zou jij aan hem willen vragen?
Nou, de grote zorg als het gaat over de gezondheidszorg in Nederland is natuurlijk 1. De kosten die de pan uitreizen. Maar 2. Ook dat je in 2040, als de voorspellingen uitkomen, en dat is eigenlijk een vrij realistische voorspelling, 1 op de 3 à 4 Nederlanders in de zorg moet gaan werken. Dat kan natuurlijk niet. Dus mijn vraag zou zijn aan Frans van Houten: wat is het belangrijkste wat er in de gezondheidszorg moet gebeuren om dat te voorkomen?
Mooie vraag, ga ik hem zeker stellen. En ik wilde je danken dat je weer bij ons bent geweest. Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. En luister alles terug in onze podcast of bnr.nl. Maar luister zometeen vooral naar Kees Dorenstein met BNR Breekt. En ik wens je een prachtig weekend.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.